Broeders en zusters, ik mag u vanavond weer meenemen naar Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3, waar ik deze keer lees vanaf vers 6. Gelijkenwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en den zaden als van velen, maar als van één en uw zaden. Het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. En van hieruit kunnen we eigenlijk weer terug naar vers 6. Kunnen we gewoon weer doorlezen om het gedeelte te herhalen. Want dat is precies waar het om gaat. In dit schriftgedeelte grijpt de apostel Paulus terug inderdaad op oudtestamentische uitspraken. En in het bijzonder op de uitspraken die gedaan zijn in verband met Abraham. Want hoe dan ook, aan de ene kant werd vastgesteld in het voorgaande, de voorgaande verzen, dat nou eenmaal deze Galatiërs tot behoudenis waren gekomen, de geest hadden ontvangen door geloof, en dat die geest zelfs ook door hen gewerkt had met bijzondere krachten, zoals die oorspronkelijk in het begin van onze bedeling nog geweest zijn, zodat inderdaad bewezen is dat ze de geest hebben ontvangen. En de vraag was: hebt gij die geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En het antwoord is natuurlijk duidelijk genoeg op deze retorische vraag. Deze mensen hebben de geest ontvangen, zijn wedergeboren inderdaad door de prediking des geloofs. En geloof is nou eenmaal, zoals trouwens uit dit schriftgedeelte ook duidelijk blijkt, het tegenovergestelde van werken. En vandaar dat de apostel nu teruggrijpt op het Oude Testament. Natuurlijk, ik ben mij bewust, we hebben er nog niet al te veel over gesproken, maar ik ben mij bewust van het idee wat velen hebben, dat men zegt: nou ja, dat kan allemaal wel zo wezen wat er daarin gelaten staat en op andere schriftplaatsen over dat wij als gelovigen niet onder de wet zijn. Maar dat blijft toch een moeilijke zaak, want God heeft toch zelf die wet gegeven. Ik ben er altijd erg laconiek over, want wij kunnen daar natuurlijk moeilijk over filosoferen. Maar als God, als in het Nieuwe Testament, in ieder geval in het Nieuwe Testament, geleerd wordt dat God ons verlost heeft van de vloek der wet en inderdaad de wet vervuld en zelfs vernietigd heeft, zoals er bij gelegenheid staat, dan kan dat natuurlijk ook alleen maar omdat hij zelf ook degene was die de wet gegeven heeft. Daarom had hij ook al het recht toe om die wet weer te beëindigen. Dat is in elk geval zo. En verder is natuurlijk zo dat wij niet de ene Bijbelse waarheid kunnen wegwerpen terwille van een andere Bijbelse waarheid die wij menen te zien. Het heeft geen enkele zin om te zeggen: nou, ik blijf toch maar vasthouden aan de wet, want God heeft die wet ooit gegeven. He? Terwijl diezelfde Bijbel ons uitdrukkelijk leert, en zeer uitgebreid, dat we inderdaad, voor zover wij al onder die wet waren, dat wij het dan toch in ieder geval door geloof, en eigenlijk moet ik zeggen door de dood en opstanding van Christus, van die wet verlost zijn. Het zijn juist deze twee dingen die aan elkaar hangen. Het was God die de wet gaf en het was God die de wet vervulde. Maar in dit schriftgedeelte, hier in Galaten 3, precies het deel wat we nu gelezen hebben, komen wij terecht bij de fundamentele kern van de zaak, De gedachte namelijk dat die wet ooit gegeven werd en er niet altijd geweest is. En dat vervolgens die wet ook inderdaad werd opgeheven, zodat die er niet altijd zou zijn. En tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de beloften die nou eenmaal in het Oude Testament en in het bijzonder in Genesis gedaan zijn, beloften aangaande een toekomende verlossing, dat die beloften volstrekt losstaan van de wet en met de wet niets van doen hebben. Dat gebeurt, dat wordt uiteengezet in dit schriftgedeelte. In het bijzonder wordt dan uiteraard, uiteraard zeg ik dan, want dat gebeurt op zoveel plaatsen, uiteraard wordt eerst Abraham genoemd. Abraham, op wie de Joden zich beriepen, ze beschouwden zich immers als Abrahams zaad, en zij leefden onder de wet. En juist omdat zij Abrahams zaad waren, leefden zij onder de wet. En daarom wijst Paulus erop dat het wel zo kan wezen, maar dat Abraham dan zelf toch in ieder geval niet onder de wet leefde, nog in geen 430 jaar. En zo oud is hij niet geworden. Dat wil zeggen, Abraham heeft het inderdaad zonder de wet moeten stellen. En als men dan zich beroept op vader Abraham, dan zou men zich moeten beroepen niet op de wet, want daar had Abraham niks mee van doen. Daar heeft de goede man totaal geen weet van gehad. Dan men zou, als men zich wil stellen onder de wet, moet men zich beroepen op Mozes. Dat deed men bij gelegenheid natuurlijk ook wel. Maar niet op Abraham. Als men zich baseert op Abraham, wel zegt Paulus, van Abraham staat zwart op wit in mijn Bijbel, dat Abraham God geloofd heeft en dat is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Daar heb je dus een Bijbelse uitspraak over hoe de mens gerechtvaardigd wordt, of op grond waarvan een mens gerechtvaardigd wordt. Een uitspraak namelijk helemaal zover terug als uit Genesis 15, want daar staat dat ronduit, hè? Genesis 15 vers 6, waar inderdaad die tekst staat die Paulus hier in Galaten 3 letterlijk citeert. En het is bepaald niet de laatste schriftplaats die hij citeert in dit verband, dus we hebben er nog een paar te goed. Maar Genesis 15 vers 6 waar staat, en hij geloofde in den Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, God rekende het geloof van Abraham tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, op grond van zijn geloof rekende God Abraham rechtvaardig. Daar moet ik wat anders bij zeggen. Dat rechtvaardig rekenen heeft alles van doen met overigens wettige aangelegenheden, ook tot in onze dagen aan toe. De gedachte is namelijk dat rechtvaardiging niks anders is dan de officiële uitspraak van een officiële rechter die inderdaad uitspraak doet over de verdachte en zegt, ik vind geen schuld in hem. Of eventueel, ik reken hem niks toe, maar daar komt hetzelfde neer, dan wordt zo'n verdachte ook inderdaad vrijgesproken. Beide waarheden vinden we in de Bijbel. De ene is dat inderdaad wij gerechtvaardigd worden op grond van geloof. De andere is dat wij rechtvaardig gerekend worden op grond van geloof. Maar in de praktijk is het resultaat hetzelfde en dat is uiteraard het belangrijkste. Het betekent dat de hoogste rechter die er is, inderdaad de gelovige vrijspreekt. Er zit hem hierin dat weliswaar een zondaar is en blijft en dat alle mensen zondaren zijn. Het neemt niet weg dat God de zondaar toch vrijspreekt en dus rechtvaardigt. Let op, rechtvaardigen, ik zeg het niet zo vaak. Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. En voor zover u in uw Bijbelvertaling de term rechtvaardig maken tegenkomt, moet ik u zeggen dat dat een verkeerde vertaling is. Dat kan namelijk niet. Een rechter maakt niet de verdachte rechtvaardig. Een rechter spreekt de verdachte vrij, verklaart hem rechtvaardig. Dat is waar het om gaat. De wet zegt trouwens ook, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En de onrechtvaardige zult gij verdoemen. Of veroordelen, ik weet niet hoe men het vertaald heeft. Dat wil zeggen, God rechtvaardigt ons. Dat betekent dat God verklaart dat wij rechtvaardig zijn. Dat kan op basis van dat inderdaad onze zonden gedragen zijn door de Heer Jezus Christus. En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, kon dat omdat die zonden gedragen zouden worden door de Heer Jezus Christus. En in beide gevallen betekent het dat de zonden dus inderdaad niet toegerekend worden aan de zondaar. Heel simpele zaak. Ja, hoe zal ik het nou, hoe moet ik dat nou weer uitleggen, hè? Heel simpele zaak. Ja, ik zeg het soms misschien voor sommigen wat banaal, maar ik weet zo gauw niks beters. De gedachte is namelijk dat aan de mensheid inderdaad het een en ander mankeert. Dat wij zondaren zijn, komt niet omdat wij zondigen, maar dat wij zondigen komt omdat wij zondaren zijn. Heb je dat verschil? Dat is een elementair verschil. Dat wil zeggen, wij worden geen zondaar op het moment dat wij zondigen. Wij zijn zondaar op het moment dat wij geboren worden. En het is dus een kwestie van afwachten van tijd. En dan zullen wij zondigen. Het is al zo sterk dat we verondersteld worden inderdaad niets anders te kunnen dan dat. Wij zijn zondaren, dus kunnen wij niet anders dan zondigen. Zo worden wij geboren. Daar kunnen wij dus ook niks aan doen. En dat is dus heel triest. Maar om het nou populair te zeggen, want hoe zeg je zoiets kort? Hè? Als het kort wordt, dan wordt het zo eenvoudig en zo simpel. En voor sommigen te eenvoudig. Maar de gedachte is gewoon dat de schepper zelf zich verantwoordelijk gesteld heeft voor zijn schepping. Dat wil zeggen, er zit nog garantie op de mens. En als aan het fabrikaat wat mankeert, dan wordt het teruggestuurd naar de fabrikant. En als we ons bewust zijn dat aan ons, en we zijn fabrikaat immers, nou ja, schepsel. Als we ons bewust zijn dat aan ons wat mankeert, dan gaan we daarmee terug naar de schepper. En die stelt zich voor ons garant. Dat wil zeggen, hij rekent ons onze zonden niet toe, maar hij verwacht wel van ons dat we inderdaad naar hem toe gaan. Hij verwacht wel van ons dat wij ons vertrouwen stellen in hem. En dat betekent in de praktijk dat we ons vertrouwen, dat is geloof dus, dat we ons vertrouwen stellen op zijn woord, op zijn beloften, op al wat hij gesproken heeft. Dat kan hij ook rustig van ons eisen, want dat kunnen wij namelijk. Daar staat onze zonde natuur ons niet bij in de weg. En er is nog wat anders. Aangezien het zo is dat de zondeval van de mens of van de duivel, maar daar heb ik het nou niet over. Gewoon over zondeval in het algemeen heb ik het. Aangezien de zondeval niks anders is dan het resultaat van ongeloof. Een resultaat moet ik weglaten misschien, om het nog fundamenteler te zeggen. Zondeval is immers niks anders dan ongeloof. Hè? Mag de Heer of kan de Heer van ons verwachten dat wij inderdaad in hem geloven? Want als het ons eigen ongeloof is, dan zijn wij uiteraard zelf verantwoordelijk voor onze eigen positie. Maar als we inzien dat onze zonde natuur nou eenmaal, dat we die geërfd hebben en inherent is aan de mens, wel als we daarmee dan teruggaan naar onze schepper enzovoort, dan verwacht hij uiteraard van ons dat wij dan toch in ieder geval niet dezelfde fout maken als in het verleden gemaakt is, zal ik maar zeggen, dat wij inderdaad ons vertrouwen op hem stellen. Dan rekent hij onze zonden niet toe en verklaart of rekent hij ons dus rechtvaardig. En zo staat het in de praktijk, ja, ik heb nog geen eens voor me liggen, maar zo staat het in de praktijk ook gewoon in de Romeinenbrief. In het bijzonder in Romeinen 4. Er wordt trouwens dezezelfde schriftplaats uit Genesis 15 aangehaald. Romeinen 4, vers 5. Doch degene die niet werkt, want werken staat tegenover geloven, of werken staat tegenover genade, omdat werken met loon te maken heeft. Hè? Maar dan staat er in Romeinen 4, vers 5, doch degene die niet werkt, maar gelooft. Degene die niet werkt, maar gelooft. Degene die niet werkt, maar gelooft, want zijn twee tegengestelde zaken, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, staat er. En dat kan dus zijn rechtvaardig verklaard en eventueel rechtvaardig rekent. Maar je kunt het er gewoon laten staan, je moet weten wat het woord betekent. Hè? Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is uiteraard ontleend aan Genesis 15 vers 6, wat hier werd aangehaald in vers 3 van Romeinen 4. Wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dus, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, dus gewoon wie gelooft in God, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Waarna hier in Romeinen ook andere schriftplaatsen in dat verband worden aangehaald, die ook die van David, die immers schreef in Psalm 32... en hier aangehaald in vers 7 van Romeinen 4... Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En die uitdrukking toerekenen veronderstelt natuurlijk dat die zonden als zodanig er wel zijn, maar dat de zondaar daar niet verantwoordelijk voor wordt gehouden. De zonden worden niet aan de zondaar toegerekend. En God rekent geloof tot gerechtigheid. Zodat wat er ook gebeurt, wat wij ook doen, dan zal ik eens een krasse uitspraak doen. Het is weliswaar tamelijk theoretisch, maar hij is volstrekt waar. Wie wij ook zijn, wat wij ook doen, als wij geloven, verklaart God ons rechtvaardig. En rekent hij ons rechtvaardig, enzovoorts. En zijn wij dus wedergeboren in onze dagen in elk geval. Wie wij ook zijn. Of je nou een moordenaar bent, of een hoer, ik citeer de Bijbel toch, of een tollenaar, een belastingambtenaar, maar goed. Maar als je, Urk kan ik dat wel zeggen, denk ik. Maar goed, als je niettemin, ondanks alles, een gelovige bent, wordt je geloof gerekend tot gerechtigheid. Zo glashard wordt het in de Bijbel gezegd. Zo scherp. Bovendien wordt het aangevuld in de uitspraak van 2 Korinthe 5. Waar hetzelfde nog eens een keer verteld wordt. 2 Korinthe 5 vers 19. Waar gezegd wordt, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Omdat we dat zouden spreken uiteraard. En dan vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het is een aardige redenering hier. De gedachte is dat onze zonden werden toegerekend aan de Heer Jezus. En dat de rechtvaardigheid van de Heer Jezus werd toegerekend aan ons. Daar is lang niet alles mee gezegd. Maar zo kan het gezegd worden. Zo gebeurt het hier immers. Zodat inderdaad rechtvaardigen betekent of gewoon rechtvaardig verklaren, zeggen er is geen zonde, of het wil zeggen rechtvaardig rekenen, dat kan het ook zijn, maar die term die wordt natuurlijk expliciet in de Bijbel gewoon zo gebruikt. Onder alle omstandigheden betekent het dat het voldoende is voor de mens om te geloven. Het is precies wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 7... in een iets ander verband, maar hij zegt daar, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En het punt is dat het vlees, Romeinen 7 en daarna ook Romeinen 8, dat het vlees zich niet onderwerpt aan de wet Gods, en dat kan ook niet, staat erbij. Daarom verwacht God ook niets van het vlees en dus van de oude natuur van de mens. En aangezien de wet gelegd is op het vlees, kan die wet dus nooit enig positief resultaat hebben voor de zondaar. God rekent niet met het vlees, die weet heel goed dat met het vlees van alles mis is. Het heet immers het lichaam der zonde des vleeses, of het lichaam des vleeses der zonde, of hoe dat maar genoemd wordt. Maar het zijn dingen die allemaal bij elkaar horen. God verwacht daar niks van, God stelt daar ook geen eisen aan. Waar hij eisen aan stelt, is aan onze geest. Want eigenaardig genoeg, dat is ook wat de apostel in Romeinen 7 het laatste deel uiteenzet. Eigenaardig genoeg zijn wij mensen in staat volledig in te stemmen met bijvoorbeeld, laat ik maar eens wat noemen, volledig in te stemmen met de wet Gods. Want daar hebben we het per slot over. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dan ook in staat zijn ons in de praktijk van ons leven aan die wet Gods te onderwerpen. Met andere woorden, wij doen dus dingen die wij niet willen. En aan de andere kant is het ook bekend, wij doen dingen niet die we wel willen. Dat is het onvermogen van de mens nou eenmaal. Maar God heeft dat probleem opgelost door inderdaad van de mens niks te verwachten van dat vlees. De mens zelf heeft zijn eigen vlees en zijn eigen oude natuur niet onder controle. Mag er een mooi idee wezen dat de geest zou heersen over het vlees, maar in de praktijk brengt geen mens dat op. Zo is het nou eenmaal. En het vlees stelt beperkingen aan onze levenswandel enzovoorts, terwijl we met de geest, met onze gedachten dus in ons denken, wel degelijk veel hoger kunnen grijpen enzovoorts, maar met het vlees kunnen we ons daar niet aan onderwerpen. En dat is de teleurstelling die elk eerlijk mens, daar heb ik het niet eens over gelovigen, maar dat is de teleurstelling die elk eerlijk mens in zijn leven zal moeten zien te verwerken. Hij zal ermee moeten leren leven. Dat hij weliswaar van goede wil is, maar dat hij er niks mee kan. En waar de situatie zo ligt, en waar God dat weet als geen ander, is hij degene die dus met innerlijke ontferming bewogen werd als hij een zondaar tegenkwam. En zo staat het dus ook van de Heer Jezus. Hij had medelijden met ze. Omdat die mens wel anders wil, maar die mens kon niet anders. Natuurlijk, dan kunnen wij nog discussiëren over dat er ook mensen zijn die echt niet beter willen. Dat kan natuurlijk ook nog voorkomen. Maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat om het principe dat van het denken van de mens, van de geest van de mens, van het hart dus ook van de mens, inderdaad veel meer verwacht mag worden dan van zijn vlees en van zijn praktische leven. En daarom stelt God geen eis aan het vlees van de mens, maar alleen aan zijn hart, aan zijn denken, aan zijn geest eventueel, met een kleine g nog steeds. De bedoeling is dat hij zich met de geest onderwerpt aan het woord Gods in het algemeen. En dus zijn vertrouwen stelt op wat God gesproken heeft. Overigens in de wetenschap dat hij zelf toch niet in staat is om aan Gods eisen tegemoet te komen. Maar het gaat erom dat hij slechts zou geloven in wat God gesproken heeft. Want God heeft beloften gedaan die hij zelf ook inderdaad aan ons zal vervullen. En wanneer wij ons vertrouwen daarop stellen, rekent God dat tot gerechtigheid. God rekent de zondaar rechtvaardig. Zo ongeveer, dat als we voor de rechter staan, zal ik maar zeggen, zegt de rechter, ja, je hebt wel gezondigd, maar er zijn bepaalde omstandigheden waardoor wij u toch niet zullen veroordelen. En dat is precies wat er gebeurt, zullen u vrij spreken. Waar er nog bij komt, dat het op goede juridische gronden gebeurt, omdat degene die in ieder geval zichzelf verantwoordelijk gesteld heeft voor de zonde natuur ook van de mens, die heeft de straf der zonde gedragen. En dat was inderdaad de Heer zelf. In bijbelse voorbeelden genoeg van wetten zelfs waarin dit soort zaken geregeld worden, waar inderdaad het hoofd van de familie zich verantwoordelijk kan stellen voor alles wat er met de familie misgaat. De wet op de lossing, van de losser enzovoorts, zou je toch moeten kennen. En verder stelt de wet ook verantwoordelijk degene die het een en ander hebben uitgevoerd, maar daar maar wat misgegaan is, zal ik maar zeggen. Wat er ook maar misgegaan is, of het nou door schuld is of niet, heeft niks mee te maken. Als men een bijl zwaait en de bijl vliegt van de steel en die bijl doodt iemand, dan dat kan allemaal gebeuren. Iemand die dat doet, wordt verantwoordelijk gesteld. En zo wordt de Heer Jezus verantwoordelijk gesteld, inderdaad. De Heer wordt zelf, van wie gezegd wordt dat hij de schepper is, wordt verantwoordelijk gesteld, of beter, heeft zich verantwoordelijk gesteld voor onze zonden. Maar wanneer wij hem afwijzen, zelf ongelovig zijn, vallen wij opnieuw in de meest oorspronkelijke zonde die er is. En dat is uiteraard niet de bedoeling. En dat wordt uiteraard ook niet vergeven, want er is onder ons gezegd, er is maar één zonde op grond waarvan de mens definitief verloren gaat, en dat is die van ongeloof. Dat is een zonde tegen het woord Gods, tegen God, tegen zijn woord, tegen de Heilige Geest, of hoe dat maar heten mag, want er zijn nogal wat termen voor. Dat is afwijzen van het werk en het woord Gods, dat is waar het om gaat. En daarmee een afwijzing van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En dat neemt God niet. Nou, wat hier nou inderdaad uiteengezet wordt, is dat inderdaad de mens gerechtvaardigd wordt, rechtvaardig verklaard wordt, rechtvaardig gerekend wordt, niet op grond van zijn werken, dat zou ook niet kunnen, want die werken deugen sowieso niet, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, hoeveel schriftplaatsen wil u hebben, waar dat staat. Maar het gaat erom dat God dat geloof inderdaad rekent tot gerechtigheid. Het is de enige wijze waarop men niet alleen behouden wordt, Maar het is ook de enige manier waarop men als behoudene leeft. Of anders gezegd, het is de enige wijze waarop men kind van God wordt. Maar het is de enige manier waarop men als kind van God zou leven. Namelijk niet uit werken der wet, namelijk werken des vleeses, want dat is in de praktijk hetzelfde, maar uit het geloof. En voor zover er sprake is van goede werken in de Bijbel, daar is sprake van, zijn dat inderdaad werken des geloofs. Werken die een gelovige doet op grond van zijn geloof, maar dat is een ander verhaal. En daar gaat het hier ook verder niet over. Hè? Waar het over gaat is dat Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, staat er ontleend aan Genesis 15 vers 6, hier aangehaald in Galaten 3 vers 6 en aangehaald natuurlijk ook in Romeinen 4 en in Jacobus 2. Op grond daarvan zouden degenen die zich Abraham's zoon of kinderen noemen, natuurlijk moeten verstaan, precies wat het volgende vers zegt hier. Galaten 3 vers 7. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. De gedachte is namelijk dat gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en rechtvaardig gerekend is. Zo verstaat gij dan dat degenen die geloven in onze dagen inderdaad erfgenamen zijn van Abraham. Want dat is de gedachte. God rekende Abraham rechtvaardig op grond van geloof. Dat betekent automatisch dat allen die geloven daardoor deel krijgen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dus ook, alle geloven worden gerechtvaardigd gerekend zoals Abraham. Want dat is wat hier staat, hè. Als het een waar is, is het andere ook waar. Want zo staat het er, gelijk al zo. Gelijk die waarheid correct is in verband met Abraham, zo is hij net zo correct in verband met allen in onze dagen. Ik meen dat zelfs in Romeinen erbij staat dat er geen verschil kan zijn, omdat er bij God nou eenmaal geen aanneming des persoons is. En wat voor Abraham geldt, geldt dus voor ieder mens. Als hij gelooft, rekent God hem rechtvaardig. En als God ons rechtvaardig rekent, dan zijn wij rechtvaardig. Nou, Romeinen 8 dan. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardigt. En wie is het dan die verdoemt? Wie zal dan het onrechtvaardig uitspreken of het schuldig uitspreken? Ik zal wel wijzer wezen. Wij zullen het toch zeker niet beter weten dan God zelf. En als wij denken dat wij inderdaad schuldig zijn en schuldig staan voor God, ook als gelovigen, dan mankeert er kennelijk iets aan onze optiek, aan onze bril dus. Dan mankeert er iets aan onze zienswijze. Want God zegt, nee, zo is het niet. God heeft ons rechtvaardig verklaard. En dat is maar waar het om gaat. Wij zouden geloven. En dus wij zouden ons aansluiten bij wat God gesproken, beloofd en ook zwart op wit geschreven heeft. En dus zouden wij verstaan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Want dat zouden moeten staan in Galaten 3 vers 7. Ik sta helaas kinderen. Maar moet zijn zonen, en zonen betekent namelijk ook erfgenaam, want de gedachte is dat wat Abraham ontvangen heeft op grond van geloof, daar krijgen wij op grond van datzelfde geloof ook deel aan. En op die wijze zijn wij dus erfgenamen, zonen van Abraham, en op gelijke wijze kan dus ook gezegd worden, is Abraham onze vader. Dat staat er ook een paar versen verder. Het wordt uitgebreid toegelicht. Staat er trouwens nog een keer, vers 8. Er staat, en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. Ook de heidenen. Nou ja, Abraham was natuurlijk ook. Nou laten we zeggen, Abraham was in ieder geval geen Jood, om voorzichtig te beginnen. Dat kan niet, want de Jood stamt af van Juda, ongeveer althans. En Juda is dan toch altijd nog een achterkleinzoon van Abraham. En dan nog maar naar het vlees. Dat heb ik snel uitgerekend? Achterkleinzoon. Ja. Dus Abraham was geen Jood. Abraham was trouwens ook niet een Israëliet. Want Israël was een kleinzoon van Abraham. Zodat Abraham gewoon een heiden was. En zelfs nog onbesneden. Toen hem deze beloften gedaan werden. Staat er hier niet bij, maar in Romeinen 4 wordt het wel uiteengezet. Hij was gewoon een onbesneden heiden. Hoezo dan is een Jood erfgenaam van Abraham? Daar is nog wat verschil tussen. Abraham, als hij incognito zou verschijnen, nu, te midden van het Jodendom, zou hij door het Jodendom als zodanig worden afgewezen. Kan niet missen. Is geen Jood naar Joodse begrippen. Op geen enkele manier. Zie, dat gaat er allemaal buitenom. De schriften voorziende dat God de heidenen, niet alleen die ene, maar de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. De heidenen uit geloof zou rechtvaardigen. Want dat werd tevoren gezien. Het is dus profetisch geweest. Wel, die schrift, die Bijbel dus, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. En als je de uitdrukking helemaal zo letterlijk mogelijk neemt, dat zouden wij ook bij gelegenheid moeten doen, betekent het ook dat ooit een keer op deze aarde alle volkeren, alle mensen, inderdaad gelovigen zullen zijn. Overigens niet als resultaat van onze zendingsactiviteit, want dat is weer een ander verhaal. Maar straks in de toekomst, wanneer het beloofde zaad van Abraham zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, dan is het ongetwijfeld zo, want het staat ook zwart op wit, dat de ongelovigen inderdaad dat koninkrijk niet binnen zal gaan. En aangezien het koninkrijk op aarde is, betekent het dus dat er op dat moment geen enkele ongelovige meer op aarde is. Maar goed, dat is profetie en dat is nou ons onderwerp niet. Maar de gedachte is wel dat deze profetische uitspraak, eveneens uit Genesis, in onze dagen tot op zekere hoogte vervuld is. In ieder geval van toepassing is, want in onze dagen wordt inderdaad het evangelie gebracht naar de heidenen. En heidenen worden uit het geloof inderdaad gerechtvaardigd. Alle heidenen, het is maar hoe je het zegt, je kan ook zeggen ja, alle heidenen vandaag worden uit geloof gerechtvaardigd. Kun je ook zo zeggen, hè? Ja, behalve dan die heidenen die niet geloven. Ze zouden uit geloof gerechtvaardigd worden. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar alle heidenen die geloven worden gerechtvaardigd in onze dagen. Dat gaat dus ook buiten het Jodendom om. En bovendien staat hier dan nog wel wat meer. Het betekent als deze uitspraak uit Genesis 12 overigens al, helemaal aan het begin van de geschiedenis van Abraham, als deze uitspraak hier wordt aangehaald en toegepast op de Galaten, betekent het in ieder geval dat we waarheden aangaande onze bedeling reeds vinden, in elk geval in Genesis 12 vers 3. Want daar komt het vandaan. Dat kan niet missen. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, het is ook niet specifiek gemeentelijk, maar het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Want dat is waar het om gaat. Er staat er trouwens ook, al zal ons dat misschien ontgaan, er staat: de schrift heeft tevoren, op voorhand namelijk, aangekondigd wat God zou doen. Namelijk heidenen uit geloof rechtvaardigen. En alle volken zegenen. Dus de schrift heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En het evangelie, dat is niet algemeen bekend, vrees ik. Maar het evangelie is in eerste plaats geen Nederlands woord, hè, het is Grieks. Maar het betekent officieel de blijde of de goede boodschap. Het kan allebei, blijde, goede boodschap. Maar het is in de eerste plaats een term ontleend aan het Oude Testament. Daar vinden wij hem in onze Bijbelvertalingen niet. Eenvoudig omdat het Oude Testament geschreven was in het Hebreeuws. Grotendeels althans. Zodat dit Griekse woord evangelie in onze Nederlandse vertalingen niet gevonden wordt in het Oude Testament. Maar daarom staat het er wel. Alleen, als de overeenkomende term in het Hebreeuws gebruikt wordt, dan wordt het keurig vertaald met goede boodschap. Of eventueel blijde boodschap. Waarmee maar gezegd wil zijn dat evangelie wel degelijk gevonden wordt in het Oude Testament. Maar ga nog veel verder, want deze goede boodschap, dit evangelie, is in de praktijk heus niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. En voluit de prediking van het nieuwe verbond ter vervanging uiteraard van het oude. Het heet trouwens het nieuwe verbond omdat het het oude zou vervangen. En dat wordt inderdaad in het Oude Testament aangekondigd. Ik denk in het bijzonder aan de uitspraken van Jesaja 40. Waar inderdaad gesproken wordt over het evangelie. Er wordt trouwens de komst van de Heer Jezus aangekondigd. De komst ook van Johannes de Doper. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar dan staat er in vers 8 van Jesaja 40... Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Later aangehaald door Petrus. Eeuwige, onvergankelijke woord waaruit wij wedergeboren zijn. En dan staat er in vers 9... O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. En daar staat dus die term evangelie. Ja, in zijn Hebreeuwse variant dan... Maar het is het echt. Gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Gij verkondigster van goede boodschap. Nog een keer. De blijde boodschap namelijk. Dus de boodschap van dat de Heere zal komen, vers 10, tegen de sterke. En zijn arm zal heersen. Ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dan hebben we niet alleen nieuwtestamentische waarheid dus. Maar zelfs gemeentelijke waarheid. Al ga ik dat nou niet uitleggen. Maar dat is de aankondiging van de prediking van het evangelie, zoals dat gebeuren zou vanaf de verschijning van de Heer Jezus Christus, of eventueel vanaf de verschijning van Johannes de Doper, want zijn roeping wordt in ieder geval genoemd al in vers 3 van ditzelfde Jesaja 40, de stem des roependen in de woestijns enzovoorts. En het punt is dat vanaf Johannes de Doper inderdaad dit evangelie en dus dit nieuwe verbond gepredikt wordt. We vinden trouwens het Nieuwe Testament ook die uitspraak aangehaald uit het Oude van hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede boodschapt. Daar heb je dezelfde term, die het evangelie predikt. Of in populair Nederlands, hoe lieflijk zijn de voeten dergene die evangeliseert. En die dus het nieuwe verbond predikt. Maar vergis u niet, dat nieuwe verbond, dat was er niet zomaar ineens. Dat was uitgebreid aangekondigd in de dagen van de wet, dat is waar. Maar in Galaten 3 vers 8 wordt gezegd dat de schrift tevoren aan Abraham het evangelie al verkondigd heeft. Namelijk dat in hem en in zijn zaad overigens al de volken gezegend zouden worden. Zodat het evangelie wat dit betreft zijn oorsprong vindt. Niet in het Nieuwe Testament, maar het vindt zijn oorsprong al bij Abraham. Aan wie dat evangelie was aangekondigd. En wij leven in de dagen waarin die zaligheid, waarin dat evangelie, waarin dat nieuwe verbond inderdaad gepredikt wordt. En waarin deze blijde boodschap gebracht wordt aan de volken. Maar vergis u niet, dat evangelie is niet de wet, het is het tegenovergestelde ervan. Het evangelie is het nieuwe verbond en dat is weer het tegenovergestelde van het oude verbond dus. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. En het oude verbond is er een van werken, maar het nieuwe verbond is er een van genade en van geloof. En dus staat er, de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren, 430 jaar voor de wet al, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Het is hetzelfde evangelie wat de apostel Paulus predikt en verder uiteenzet, want hij zegt immers in Romeinen 1, vers 1, dat hij is afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Zodat ook de hele prediking van het evangelie weliswaar ontleend is aan en gebaseerd is op het Oude Testament. Maar er wordt uitdrukkelijk bij verteld dat dat niet hetzelfde is als de wet of het Oude Verbond of hoe dat maar genoemd mag worden. Het is ontleend aan oud-testamentische uitspraken. Dat wil zeggen uitspraken die in oud-testamentische schriften gedaan zijn. Maar daarom zijn het nog geen uitspraken die verband houden met de wet of die onder de wet thuis horen. Integendeel, het gaat er volstrekt, maar dan ook volstrekt langsheen. Deze belofte van het evangelie, deze belofte van rechtvaardiging uit het geloof, werd gedaan inderdaad ver voordat de wet ook maar kwam. En deze aartsvaders, om zo te zeggen, hebben van die wet niet de flauwste idee gehad. Was het niet nodig? Ze werden uit geloof gerechtvaardigd en er is bij God geen aanneming des persoons. En dat betekent dat ook degene die leefde na Mozes, degene die deel uitmaakte van Israël wat officieel leefde onder de wet, dat diezelfde Israëlieten ook toen in die dagen rechtvaardig gerekend werden op grond van geloof. En ook toen werden de gelovigen vervolgd. En ook toen was er een gelovig overblijfsel enzovoorts. De Bijbel is er uitgebreid genoeg over. Maar ook toen ging het om niks anders dan dat. Geloof. En dus, vers 9 van Galaten 3, zo dan, en op deze wijze en op grond van deze uitspraken, zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend samen met, want dat betekent het, hè, ze worden gezegend met de gelovige Abraham. Met de nadruk uiteraard niet meer op Abraham, maar met de nadruk op geloof. Die uit het geloof zijn, en daar moet de klemtoon op liggen, zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En wat de wet betreft, onder de wet wordt men niet gezegend en bovendien Abraham was niet onder de wet, dus de vergelijking gaat helemaal mank. Het gaat om geloof. En de gedachte is ook dat de beloften die God aan Abraham gedaan heeft en zelfs zwart op wit gesteld heeft, die beloften werden gedaan aan, niet aan zomaar een heiden, maar aan een gelovige. De man was een gelovige. En op grond daarvan deed God hem deze beloften en werd hem tevoren het evangelie verkondigd. Dat betekent automatisch dat als men deel wil hebben aan wat aan Abraham beloofd is, kan dat uiteraard alleen als men zelf ook gelooft, net als Abraham. En daarom wordt Abraham hier en in Romeinen 4 en in Jacobus 2 natuurlijk, maar ook in de evangelie, Johannes in het bijzonder, ons tot voorbeeld gesteld. En in het bijzonder tot voorbeeld gesteld aan de Jood. Juist omdat Abraham niet onder de wet leefde, maar simpelweg geloofde in wat God gesproken had. Veel uitgebreider overigens beschreven in Romeinen 4. Maar dat is het hele verhaal. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham, zodat inderdaad Abraham de vader is aller gelovigen. Dat is het verhaal. En dat vader, het begrip vader, heeft de gelijksoortige betekenis als het begrip zoon, hier in vers 7. De vader is namelijk de erflater en de zoon is de erfgenaam. En heel dat begrip zoon van Abraham zijn, de Bijbel zegt ervan dat het niets van doen heeft met de natuurlijke afstamming. Maar dan ook helemaal niets. Uitgebreider uiteengezet, eveneens in de Romeinenbrief, maar dan wordt het Romeinen 9. De beroemde, beruchte uitspraak wellicht over, het is niet alles wat uit Israël is, nog zijn zij Abrahams zaad, omdat zij zijn, nog zijn ze Abrahams erfgenaam of zoon, omdat ze zijn zaad zijn. Dat, zo is het namelijk niet. Wij kennen voldoende zonen die van Abraham afstamden, zal ik maar zeggen, maar die niet zijn erfgenaam waren. Uitdrukkelijk gedemonstreerd in die 430 jaar geschiedenis vanaf de belofte aan Abraham tot aan de komst van de wet. Abraham met zijn twee zonen, Ismaël en Isaac, maar Israël, Ismaël erfde niet, maar Isaac wel. En Isaac met zijn twee zonen, Esau en Jacob, maar Esau miste de erfenis ook en Jacob kreeg hem, althans het eerstgeboorterecht, want daar gaat het feitelijk over. Zie, het heeft met afstamming niks van doen. Later wordt het trouwens ook gezegd hier in Galaten 4, dus we komen daar nog wel eens een keer op terug. Met afstamming heeft het niks van doen. Men is erfgenaam van Abraham alleen als men gelooft, zoals Abraham, of zoals het in Romeinen 4 staat, als men ook wandelt in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Die een vader is voor alle gelovigen, zowel gelovigen uit de besnijdenis als gelovigen uit de voorhuis. Staat er allemaal op, Romeinen 4. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham, want de andere lijn is die van vers 10. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek. En dat is niet hetzelfde als behoudenis uiteraard, of zaligheid, of zegening. Zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven, en Paulus gaat dus gewoon verder met citeren. Er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want wie onder de wet leeft is een schuldenaar om de gehele wet te doen. Zoals het Nieuwe Testament nog ooit wordt aangehaald. Maar het Oude Testament, in dit geval Deuteronomie 27 vers 26. Het Oude Testament dus al zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En aangezien geen mens blijft in al hetgeen in de wet geschreven is, zelfs die ook niet, is dus iedereen onder de vloek. Want er is geen onderscheid. Heel laconiek, Romeinen 3. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar nou de blijde boodschap natuurlijk. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Bijzonder simpele zaak. Wie dan onder de wet wil leven, zal de wet eerst eens moeten kennen en moeten vaststellen dat een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, die is daardoor vervloekt. En dat is een goddelijke uitspraak. Terwijl wij juist zitten te wachten op een goddelijke uitspraak waarin hij zegt dat wij rechtvaardig zijn. Maar dat gebeurt alleen op grond van geloof. En geloof is nu eenmaal het tegenovergestelde van werken. Er wordt dus niemand door de wet gerechtvaardigd. Vers 11. Daar staat, en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God. Ja, voor mensen wel, wellicht. Maar voor God niet. Dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Weer een uitspraak uit het Oude Testament. In dit geval uit Habakkuk 2. Nog een ingewikkelde samenhang daar. Ik zoek het daarom ook maar niet op. Maar niettemin, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die twee dingen hangen samen. En waar de gelaten door geloof gerechtvaardigd waren, was het uiteraard ook de bedoeling dat zij sindsdien uit het geloof zouden leven. En dat is precies wat ook dus gezegd wordt in Habakkuk 2. Weer een uitspraak uit het Oude Testament dus. En zo gaat de apostel verder. En zegt, toch de wet is niet uit het geloof. Want dat is ook zo'n redenering, weet u wel, van ja, maar als men een gelovige is, zal men toch proberen de wet te volbrengen. Dat zullen die gelaten misschien ook gedacht hebben. Als men toch een gelovige is, zal men zich toch vrijwillig, of uit dankbaarheid, of zoiets, ja, zijn ideeën genoeg geopperd, zal men zich toch stellen onder de wet. Ik ken er zelfs die zeggen, nee, als men echt een gelovig is, dan zal men niet eens anders kunnen dan die wet te volbrengen. Dan zegt men, nou ja, onder het nieuwe verbond wordt de wet geschreven in het hart. En dan gaat men er kennelijk vanuit dat het over diezelfde wet gaat. Die dan in het hart geschreven wordt waaruit men dan leeft. Maar het is allemaal onzin hoor. Zo steekt het niet in elkaar. Er staat hier gewoon, de wet is niet uit het geloof. En degene die onder de wet leeft, leeft dus niet uit geloof. En Abraham leefde uit geloof en hij was niet onder de wet. En Isaac en Jacob en zo verder. Ze leefden uit geloof, maar ze waren niet onder de wet. Daar hoeven we ook niet over te discussiëren. Er was geen wet toen. En waar we verder terechtkomen bij oud-testamentische gelovigen, zoals ze opgesomd worden in Hebreeën 11 bijvoorbeeld, hè, komen via Abraham, Isaac, Jacob terecht bij Jozef, dat is ook nog zonder de wet, en daarna Mozes, en dan wordt het twijfelachtig, was hij onder de wet of niet, Mozes? Nou, hij was de wetgever, dus of hij nou onder de wet was of erboven, dat wil ik afwezen. Maar daarna houdt het rijtje ook op, hè? Er worden nauwelijks meer namen genoemd. Maar we komen terecht bij nog enige mensen die inderdaad weliswaar leefden in de dagen van de wet, maar die geleefd hebben uit geloof en die door geloof gedaan hebben wat ze gedaan hebben, zoals beschreven staat in Hebreeën 11. Er staat toch niet, door de wet heeft die en door de wet heeft die en door de wet hebben zij. Het staat toch nergens? Door het geloof hebben zij dit en door het geloof hebben zij dat. En door het geloof zouden zij een betere opstanding verkrijgen en hoe het allemaal maar heten mag. Dus inderdaad, de wet is niet uit het geloof. Andersom trouwens ook niet, geloof is ook niet uit de wet. Maar de wet is niet uit het geloof, integendeel. Want er staat ook meteen achter waarom dat zo is. Want er is nu eenmaal geschreven, onder andere in Leviticus, maar daarna nog een paar keer herhaald. En hier dus ook aangehaald in Galaten 3 vers 12. Er is geschreven, de mens die deze dingen doet, niet de mens die deze dingen gelooft. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde, door deze dingen en dus door deze wet leven. Maar aangezien niemand ze kan doen, kan er ook niemand door de wet leven ontvangen. Dat is allemaal uit de oud-testamentische uitspraken. Zoals iedereen alleen met het Oude Testament tot dezelfde conclusies kan komen dat het niet de bedoeling is dat een gelovige inderdaad leeft onder de wet, omdat hij daardoor gerechtvaardigd zou worden door God. Integendeel, hij zou leven uit geloof en uit genade. En dat geldt voor al die Oud-Testamentische gelovigen, want ik ken er een paar bij. Ik ken er een die heeft de dood van duizenden mensen op zijn geweten. Er was een man naar Gods hart. Daar kan je niks tegen brengen, dat is de Bijbel. Ik ken er nog een paar, maar ik durf ze nauwelijks te noemen. Dus denkt u dat ik daar een speciale reden voor heb, maar dat is niet zo, hè. Maar naar wettige norm zou een man als David zelfs gedood moeten worden. Maar het is niet gebeurd. Niet in een man naar Gods hart. Maar niet op grond van zijn werken, maar op grond van zijn geloof. En dat geldt voor nog veel meer mensen. Wat denk u van een man als Simson? Als je nou verder van niks weet en je leest dat verhaal voor het eerst in de kinderbijbel. Hè? Dan denk je nou. Rambo, hè. Zei iemand laatst, ik weet niet wie dat is, maar dat doet er nou niet toe. Maar niettemin, een type van Christus in elk geval, en wat u ook op zijn geweten had, hij werd gebruikt door de Heer. En een gelovige was hij, absoluut, dat kan niet missen. Dat hij dingen deed die nauwelijks door de beugel kunnen, is me ook duidelijk geworden. Dat wel, maar daarom was het wel een gelovige. En daar gaat het om. Dat was bepalend voor zijn relatie met de levende God. En dat is bij ons ook zo. Doch de wet is niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door deze dingen leven. Waarna gezegd wordt, vers 13, Christus heeft ons verlost, ja, van de wet. Maar het staat er nou natuurlijk veel sterker. De wet is immers een vloek. En dus staat er nu, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Een uitspraak eveneens uit het Oude Testament, het Deuteronomium. En de gedachte is natuurlijk dat deze uitspraak al in Deuteronomium spreekt over de Heer Jezus zelf, die inderdaad de vloek der wet gedragen heeft. En daardoor ons van dezezelfde vloek verlost heeft. En dus staat er, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Komt overeen natuurlijk met de uitspraken die we zojuist lazen in 2 Korinthe 5, waarbij gezegd wordt dat onze zonden inderdaad niet aan ons werden toegerekend, maar onze zonden hem werden toegerekend. En de vloek die op ons zou moeten rusten, werd inderdaad hem toegerekend en werd aan hem ook voltrokken. En dus zijn wij verlost van deze vloek der wet, en dus niet alleen van die vloek, maar ook van de wet. Want het gaat om één en hetzelfde uiteraard, hè. En waarom is dat gebeurd? Wel, het is gebeurd opdat de zegening van Abraham, en dus weer die belofte uit Genesis 12, Genesis 15 enzovoorts, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En dat gaat dus volstrekt, maar dan ook volstrekt buiten de wet om. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En het woordje en moet je dus ook eigenlijk weer weglaten. En als je het weer laat staan, dan moet ik erbij vertellen dat het er dan toch staat in de betekenis van namelijk. Maar wij kennen die stijl niet meer in het Nederlands. Het hoeft er helemaal niet tussen. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zal, in Christus Jezus. Of, want zo kun je het ook zeggen, opdat wij, de heidenen dus, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Eigenlijk zou ik dan een schoolbord moeten hebben om die zinnen onder elkaar te schrijven. Want het zijn volstrekt parallelle zinnen die elkaar aanvullen. De zegening van Abraham in de eerste zin is uiteraard hetzelfde als de belofte des geestes in de tweede zin. Wat was aan Abraham beloofd? Of wat was de zegening van Abraham? Wel, was dat een belofte gedaan was? Wat was dan de belofte aan Abraham? Wat was aan Abraham beloofd? Eeuwig leven, inderdaad. Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, zegt Romeinen 4. En dat is heel wat anders dan dat de wereld hem zou erven, denk ik dan altijd meteen. Want wie de wereld erft, moet wel het langst leven. In ieder geval, Romeinen 4 zet in bijzonder uiteen dat Abraham geloofd heeft in deze levenbrengende kracht Gods. En dat hij geloofd heeft in een God die uit de dood en uit het dode leven kan en zelfs zal voortbrengen, want God had het beloofd. Staat er zeer uitgebreid, zeer de moeite waard ook om dat schriftgedeelte te lezen. Maar dat eeuwig leven is niks anders dan die geest waarover hier gesproken wordt.
Als je dat vers zo leest, dan is het zo dat als je het tweede gedeelte pakt van dat wij de belofte des geestes krijgen, dan is het natuurlijk Paulus die daar zo spreekt. Waarbij dan dat wij ook gezien worden als Joden, niet als heiden.
Ja, dat kan. Dat kan. Maar het hoeft niet. In de eerste plaats omdat Paulus naar bepaalde normen ook een heiden was. Dat weet u toch, hè? Geboren als heiden met Romeins burgerrecht. Dat hij aan de andere kant ook door de Joden als Jood erkend werd. Dat is mooi meegenomen, maar allebei. Hij was zowel Jood als heiden. Dat is één ding. Het andere is, maar dat is wat moeilijker uit te leggen, dat dit soort uitspraken, waarbij twee zinnen parallel lopen, die hebben wij bijvoorbeeld ook in de Efezebrief. En dan wordt het ook net zo goed afgewisseld. Dat dezelfde uitspraak die eerst gedaan wordt over de heidenen, herhaald wordt voor de Joden en andersom. Omdat er namelijk geen verschil is. Zodat inderdaad, dan zal ik het nog eens anders vertellen. Je kunt namelijk, want dat probeerde ik te laten zien, maar dat moet ik eigenlijk laten zien op een bord. Je moet die zinnen onder elkaar schrijven en dan blijkt dat de termen die daarin staan, in die beide zinnen, gewoon verwisseld kunnen worden. En ook inderdaad kunnen die termen de heidenen en wij in beide zinnen verwisseld worden. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, mag je dat nou wel doen? Want staat het toch zo? Dan zeg ik, nou, of het mag of niet, dat wordt bepaald gewoon of het Bijbelse waarheid blijft of niet. En het is best uit de schrift aan te geven dat de zegeningen van Abraham inderdaad tot de Joden zouden komen in Christus Jezus. Dat is toch niet zo moeilijk? En het is ook aan te geven dat de belofte des geestes gegeven zou worden aan de heidenen. Men kan het dus gewoon omwisselen. Het blijft gewoon Bijbelse waarheid, waar verschillende parallelteksten voor aangehaald kunnen worden. Want dat is waar het om gaat. Het is echt gewoon twee keer hetzelfde. Namelijk, de zegening waarover gesproken wordt was in ieder geval de belofte, maar in het bijzonder de belofte des geestes en dus des levens. Want al die uitspraken in het Oude Testament over de geest die ooit zal worden uitgestort, zijn gewoon uitspraken over eeuwig leven, wat beschikbaar zou komen door de opstanding van Christus. Het is dus gewoon hetzelfde. En verder, er staat dat het tot de heidenen zou komen. Zoals gezegd, daar kun je rustig verwisselen met wij. Ik ben trouwens geneigd in dit schriftgedeelte gewoon Paulus en de Galaten als één te beschouwen. En voor zover wij weten waren het heidenen. En als Galaten zijn wat ze zijn, waren het Galliërs. En er waren in ieder geval heidenen. In ieder geval geen Joden. Dus daar gaat het maar om, hè. Heidenen. Dus ik ben geneigd het als synoniem te beschouwen. En dan staat er dat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus, maar in die andere zin staat, opdat de belofte des geestes tot ons zou komen door het geloof. En dat is een heel aardige, die parallel. Want dat betekent dat de uitspraak in Christus Jezus en de uitdrukking door het geloof, dat die dezelfde inhoud hebben, zoals al die andere woorden in deze beide zinnen ook. Maar dat is een lastige, maar het is echt waar. Want de vraag moet zijn, welk geloof? Goed, wiens geloof? Het geloof van Jezus Christus namelijk. Bent u misschien al vergeten dat we dat besproken hebben naar aanleiding van Galaten 2. Maar vergis u niet, hier in dit hoofdstuk en vooral in het laatste deel van het hoofdstuk, vanaf vers 22 in elk geval, wordt weer over niks anders gesproken dan dat. Gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. zodat de zegeningen die in Abraham beloofd zijn tot de heidenen zijn gekomen in Christus Jezus. Maar hadden kunnen staan uit het geloof van Jezus Christus of uit het geloof van Christus Jezus. En in feite staat het er ook. Alleen, ik geef meteen toe dat deze manier van formuleren inderdaad bij ons niet meer gebruikelijk is. Daarom hebben we er vaak moeite mee. Maar het is een zeer eenvoudig parallelisme wat hier gebruikt wordt. En parallelisme van die aard vinden we nog veel meer in de laatste verse van het hoofdstuk. Maar als ik het moet demonstreren, loop ik meteen zo erg vooruit. Hè. Daar staat immers toch, neem maar eens wat, vers 23. Hè, daar staat toch in vers 23 van hoofdstuk 3. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof. Staat er dus twee keer. Eer het geloof kwam en tot op het geloof waren wij onder de wet. En dan vers 24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot... Nou, tot wat? Ja, u zit trouw verder te lezen natuurlijk, hè. Maar als het vers nou afbreekt, weet u toch wat er staan moet. De wet is, eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. We zijn besloten geweest tot op het geloof. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot op het geloof. Daar gaat het toch over. Maar in plaats van geloof staat er dan tot Christus. Maar de gedachte is gewoon tot Christus, de gelovige Christus. Want uit het geloof van Christus zijn wij gerechtvaardigd geworden. En het volgende vers bewijst het dat de bedoeling is. Want daar staat, maar als het geloof gekomen is... Maar als we nou eens niet beginnen te lezen in vers 23, maar nou in vers 24 beginnen we te lezen. Dan wordt het echt leesoefening hoor. Dat vind ik altijd heel mooi trouwens. Dan wordt het echt leesoefening. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof zouden rechtvaardig worden. Maar als gekomen is, wat is er dan gekomen? Dan is Christus gekomen. Maar nou staat er geloof. En dan zie je dus dat de term geloof en de term Christus gewoon als synoniem beschouwd worden. Ze worden door elkaar gebruikt, omdat het echt gaat om het geloof van Jezus Christus. Want hij is degene die door zijn geloof inderdaad de vloek der wet gedragen heeft en daardoor verlossing voor ons tot stand gebracht heeft. En dus is onze zaligheid uit geloof in het algemeen, maar in het bijzonder uit het geloof van Jezus Christus. En dus uit Christus kan ook. Of uit het geloof. Nou, diezelfde verwisseling van termen dus vind je precies zo in vers 14. De zegening van Abraham komt tot de heidenen in Christus Jezus. Maar dat had ook kunnen staan, de zegening van Abraham komt tot de heidenen door het geloof. Want die termen in die beide zinnetjes van vers 14 kun je gewoon onderling verwisselen en daar verandert niks mee. Bovendien, de apostel zegt hier alle dingen minstens twee keer en soms vaak volstrekt identiek. Ik weet niet of u het opgevallen is bij het lezen van vers 23. Dat las ik trouw, hè. Eer het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof. Dan heeft hij precies twee keer exact hetzelfde gezegd. Namelijk, eer het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld. En dan nog een keer hetzelfde. En wij zijn onder de wet in bewaring gesteld tot op het geloof. Alleen, hij gebruikt dan andere termen. Want besloten geweest zijn is hetzelfde als in bewaring gesteld zijn. En het was eer het geloof kwam en het was dus tot op het geloof. Dat kan niet missen. Ook twee keer hetzelfde. En die gedachte van dat de gelovige gezegend wordt samen met de gelovige Abraham, die werd natuurlijk ook al een paar maal herhaald vanaf vers 6. Dus hij herhaalt, want het is de enige manier om dit soort waarheden inderdaad onder de mensen te krijgen. Het moet erin gestampt worden. En dat gebeurt bij herhaling. De kracht van de reclame, broeder, is herhaling. Zo is het toch? En de kracht van het onderwijs is precies hetzelfde. Herhaling. Moeten we dingen bij herhaling horen, steeds met andere woorden enzovoorts. En dat wordt hier dan ook inderdaad gedaan. Zodat inderdaad twee keer gezegd wordt dat de zegening van Abraham, namelijk de belofte des geestes, tot de heidenen en tot ons gekomen is in Christus Jezus en door het geloof. En heb ik precies gezegd wat vers 14 zegt, maar nu heb ik meteen alle woorden twee keer genoemd, in plaats van de twee zinnen onder elkaar te zetten. De zegening van Abraham, namelijk de belofte des geestes, kwam tot de heidenen en tot ons in Christus Jezus en door het geloof. En dat is wat er staat. En daar zullen we het voorlopig bij laten, want het is de hoogste tijd voor de pauze. En zo komen we terecht bij vers 15 van Galaten 3. Broeders, ik spreek naar de mens. En nou wordt het dus simpel, als het goed is. Ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. En een verbond dat bevestigd is, wil gewoon zeggen een verbond wat gesloten is, bekrachtigd is, zouden wij zeggen, in tegenwoordig Nederlands. Maar in de Bijbel worden verbonden bevestigd, in het Oude Testament al. Daniel is er bekend om, Daniel 9. Hij zal de velen verbond sterk maken, of bevestigen, vastmaken, enzovoorts. Maar het gaat om dus een verbond wat officieel vastgesteld is, en als verbond in werking is getreden, en ook het verbond van een mens, eens mensen, hè, het verbond van een mens, als het één keer gesloten is, wordt niet teniet gedaan, dat doet niemand teniet en niemand doet daartoe. Als het gesloten is, dan is het gesloten en dan staat het vast. En zo is het met een bepaald verbond uit het Oude Testament, namelijk het verbond wat God sloot met Abraham, want daar gaat het over hier in vers 16. En er staat dus nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Dat wil zeggen, het is niet alleen gesproken, het is ook zelfs zwart op wit gesteld, maar het verbond is nu eenmaal gesloten tussen God en Abraham en zijn zaad. Waarbij bovendien wordt gezegd dat het begrip zaad in Genesis in het enkelvoud staat en ook als enkelvoud zou moeten worden opgevat worden, althans in de eerste plaats. Want er staat niet en den zaden als van velen, in het meervoud betekent dat gewoon dus. Hè. Er staat niet aan u en uw zaden, maar er staat aan u en uw zaad. Zal ik die zegeningen geven? En dus zaad in het enkelvoud, en volgens dit Bijbelse commentaar moet dat zaad dan ook in het enkelvoud gelezen worden en ook verklaard worden. Abraham en zijn zaad is niks anders dan Abraham en Christus. Enkelvoud, er is er maar één. Nou weet ik wel dat wij het Nederlandse begrip zaad zelden in het meervoud gebruiken. Hoewel, ik kom uit Bodegraven en in mijn jeugd was daar Turkenburgs zaadhandel. En de reclame was dus voor Turkenburgs zaden. Maar dat betekent dan ook nog alleen maar verschillende soorten zaad. Zaad van allerlei verschillende bloemen en planten enzovoorts. Want zaadkorreltjes allemaal van dezelfde aard. Die geven wij in het Nederlands nooit aan met het meervoud. Blijft altijd een enkelvoud. Niettemin, het Bijbels commentaar hier in Galaten 3 op de Bijbelse uitspraken uit Genesis is dat zaad in het enkelvoud staat, het is beslotte geen Nederlands, maar dat zaad in het enkelvoud staat en dus er maar één kan zijn en dat is namelijk Christus. En zo eindigt vers 16. En uw zaden, enkelvoud, uw zaad, het welk is, het zaad, het welk is Christus. Zodat de beloften die gedaan zijn, inderdaad zijn gedaan niet aan Abraham en zijn afstammelingen, of aan Abraham en zijn erfgenamen, meervoud, maar aan Abraham en zijn erfgenaam, enkelvoud, en dus alleen aan Abraham en aan Christus, is de gedachte. En voor zover wij zonen of erfgenamen, meervoud, toch van Abraham zijn, en voor zover wij dus zaden, meervoud, van Abraham zijn, is dat zo, omdat we deel hebben gekregen aan Christus. Eén plant met hem zijn geworden, met de woorden van Romeinen 6, enzovoorts. Hè? Wij zijn namelijk gerechtvaardigd, in de eerste plaats, uit het geloof van één, het zaad van Abraham. Hij is de oorzaak van onze zaligheid. Het is zijn gerechtigheid die ons wordt toegerekend, enzovoorts. En dat wordt ook hier dan prompt herhaald in vers 17. Weet u wat de belangrijkste gedachte daarin eigenlijk is? Die van vers 16, dat het alleen gaat om Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. De gedachte is namelijk dat het dus een zeer enkelvoudige lijn was. En misschien nog niet eens een lijn, maar een stippenlijn. Zo van, het was een belofte aan Abraham, die bevestigd wordt aan het zaad, namelijk Christus. En in de tussentijd speelt het eigenlijk nauwelijks een rol. En voor zover het een rol speelt, gaat het om beloften die aan Abraham gedaan zijn en die aan het zaad van Abraham vervuld zouden worden in de toekomst. Maar daar heeft het volk Israël, eventueel levend onder de wet, helemaal niets mee van doen. Want zij zijn niet Abraham, zij zijn ook niet het zaad enkelvoud van Abraham. Dus waar beroemt men zich dan op? En wat heeft de wet er dus mee te maken? Heel de gedachte hier is, ik kan het net zo goed als Paulus zeggen, en dit zeg ik, namelijk vers 17, dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God vastgemaakt is op Christus, dat wil zeggen een verbond gesloten met Abraham, maar bekrachtigd in het zaad van Abraham, het welk is Christus, dat verbond wordt door de wet, die 430 jaar later gekomen is, niet krachteloos gemaakt. Kortom, die wet doet de beloftenis niet teniet. Dit verbond staat nou eenmaal, een verbond met Abraham en Christus, een verbond met Abraham en zijn zaad. Dat er daarnaast nog een ander verbond gesloten wordt, dat denk ik ook altijd, hoeveel wil u er hebben? Want er waren er nog wel meer. In ieder geval, ik onderscheid altijd daarnaast niet alleen het verbond met Mozes, dat is dan de wet, maar ook nog het verbond met David en het zogenaamde Davidisch verbond, het Mosaïsch verbond, en dan hebben we ook nog het eventuele Palestijns verbond, want zo duiden we dat dan voor het gemak maar aan. Er zijn wel meer verbonden geweest. Dat is heel punt niet, maar dat wil nog niet zeggen dat het ene verbond het andere teniet doet. Ze blijven gewoon naast elkaar bestaan en voor zover ze onafhankelijk van elkaar waren, blijven ze ook onafhankelijk van elkaar. En laat ik dan eens dit zeggen, het grote probleem, grote fout moet ik eigenlijk zeggen, grote fout van de verbondstheologie is dat men in de praktijk maar één verbond kent. Maar ik kom er in de Bijbel zo zonder meer een stuk of zeven tegen. Ik zeg een stuk of zeven, het is maar de vraag wat je meerekenen wil. Maar in ieder geval een paar en minstens dan toch in elk geval drie. Want die spelen de belangrijkste rol. Het verbond met Abraham, het verbond met Mozes en het nieuwe verbond. En de fout van de, wat dan heet verbondstheologie, is dat men die verbonden niet van elkaar onderscheidt. Men heeft het over het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Wat is dat voor een verbond? De wet. Men zingt het zo, maar men denkt aan de wet. Maar het is niet de wet, dat is een verbond met Abraham. En een verbond met Mozes is een totaal ander ding. Daar had Abraham niets mee van doen. En Mozes had niks met Abraham van doen. Staat volstrekt los van elkaar. In de eerste plaats al, omdat het verbond met Abraham, dus de belofte aan Abraham, al 430 jaar bestond toen de wet kwam. Dat is één ding, maar aan de andere kant, de inhoud van de wet is ook een totaal andere dan de inhoud van het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham houdt in dat God de heidenen uit het geloof zal rechtvaardigen en dat in hem en in zijn zaad al de volken gezegend zouden worden. En dat op grond van geloof. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid en God deed aan de gelovige Abraham deze belofte. En de wet is niet een aanvulling daarop, ook niet een voortzetting daarvan, is het tegenovergestelde daarvan. Dat is een absoluut andere, zelfs tegengestelde zaak, want het verbond met Abraham is een verbond op basis van genade en op basis van geloof. En het verbond met Mozes was een verbond op basis van wet en op basis van werken. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En vervloekt is een ieder die niet blijft in het al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Om dan maar gewoon weer uit Galaten 3 te citeren. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En wat de apostel hier dan ook naar voren brengt, en er is geen verbondstheoloog die dat verhaal kan volgen, Absoluut niet. Of je houdt op verbondstheoloog te zijn. Wat de apostel namelijk naar voren brengt, is dat het nieuwe verbond waaronder wij leven niks anders is dan de vervulling van het verbond der belofte, zoals dat gesloten was met Abraham en zijn zaad. Met andere woorden, de zaligheid die wij ontvangen op grond van geloof komt voort niet uit de wet, want de wet heeft er niks mee van doen. Het komt voort uit de beloften aan Abraham. En vandaar dat er staat, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd. Wat een beetje een overstatement is. Maar als je leest, als hij heeft tevoren het evangelie beloofd, dan klopt het voor meer dan 100% denk ik dan altijd. Want onze behoudenis komt voort uit het zaad van Abraham. En is de vervulling van de belofte aan Abraham. De belofte was immers in u, en in uw zaad eventueel, in u zullen al de volken gezegend worden. En wij heiden in onze dagen krijgen deel aan deze zegeningen die aan Abraham beloofd zijn. Die van eeuwig leven namelijk. En uiteraard op grond van geloof. En de wet, hoe zou de wet? Waaruit kende Abraham dan zijn ellende? Welke ellende? Welke ellende van Abraham? Wat was de ellende van Abraham dan? Ooit gelezen over de ellende van Abraham? Nee, hij ook niet. Hoezo? En de nee, daar kom je in de Bijbel toch niet tegen. En de wet had hij niet. Zie? En de andere vraag, andere antwoord op de gestelde vraag zou moeten zijn: hoezo ellende? Waar staat in de Bijbel dat je ellende moet kennen om tot geloof te komen? Het is heus voldoende om te weten dat je een zondaar bent. En dat kun je weten omdat het gewoon in de Bijbel staat. Ja, uit ervaring kun je dat ook. Dat natuurlijk kan dat, maar er staat nergens dat dat moet. Stel je voor, als dat moest, dan zou het betekenen dat God de prijs opstelt dat wij zoveel mogelijk zondigen. Want daardoor komen wij dan tot kennis van zonde en van onze eigen ellende enzovoorts. Dat is toch niet zo? En dat staat toch ook nergens in de Bijbel? Ik heb het tenminste nooit kunnen vinden en niemand heeft het me ooit kunnen vertellen. Dat is niet zo. Men moet gewoon komen tot geloof in de Heer Jezus. En natuurlijk, dan kan men een ellendige zijn, wat het maar wezen mag. Dat kan natuurlijk. Als je weet dat je ellendig bent, dan moet je komen inderdaad tot de Heer Jezus Christus. Maar ook als je alleen maar weet uit de Bijbel dat je een zondaar bent, anders was je er misschien niet achter gekomen, dan nog blijft precies hetzelfde verhaal. Men zou moeten komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarmee uit. Iets anders lees ik in mijn Bijbel niet. En het evangelie is een boodschap niet voor ellendige mensen. Het is voor alle mensen. Wie het ook zijn. En dan zult u zeggen, ja, maar ze zijn allemaal ellendig. Dan zeg ik, wees alsjeblieft blij dat niet iedereen dat uit ervaring beleefd heeft. Want waar leidt het ook toe? Daar wordt men niet behouden van. En anders zouden we blij moeten zijn dat de gevangenissen in Nederland overvol zitten. Die mensen komen misschien tot kennis van hun ellende, of niet? Er klopt toch niks aan zo'n redenering? Er is ook niet Bijbels. Waar het om gaat is dat wij gewoon geloven in wat God gesproken heeft. En verder heeft er niks mee van doen. Ik moet altijd een beetje grinniken als ik lees over Abraham. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest enzovoorts. Maar hoe de man tot geloof gekomen is, speelt geen enkele rol. Dat staat er ook niet. Ik denk ook niet dat het hem veel moeite gekost heeft om tot geloof te komen. Waarom ook? Ik vind het vaak veel moeilijker om niet te geloven, eerlijk gezegd. Maar dat is een ander verhaal. Staat er gewoon laconiek. En als je dat was Hebreeën 11. En als je dan leest Genesis 12, dan staat het ook laconiek hoor. Waar ons Abraham geïntroduceerd wordt. En wij dus voor het eerst met hem kennis maken. Staat er gewoon, de Heere nu had, dus 12 vers 1, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal, en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen, en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar wat eraan vooraf ging, ja, dat staat er niet bij. Wat erop volgde wel. Hij deed het gewoon. Hij was immers een gelovige, een vertrouwde God in alles wat hij sprak en deed. Dus als God dan zegt, ga uit uw land en uit uw maatschap. Nou, dan ging hij uit zijn land en uit zijn maatschap. Zo gaat het nou eenmaal. Dat is geloof. En zo wordt het in Hebreeën 11 ook uitdrukkelijk toegelicht. Maar hoe men tot geloof kwam. Hoe kwam Noach tot geloof? Hoe kwam Abel tot geloof? Hoe kwam Henoch tot geloof? Daar lees je er niks over. Dat speelt er geen enkele rol. Waarom zou men niet gewoon geloven in de schepper die gesproken heeft? En waarom zou men zich niet gewoon aan die schepper onderwerpen? Dat is toch een vanzelfsprekende zaak. Er is verder niks voor nodig. En dat wij zondaren zijn, natuurlijk. Daar komen wij vroeg of laat sowieso wel achter. Maar ik moet u dan toch zeggen dat als u het mij vraagt, de wet gegeven werd pas halverwege de totale oud-testamentische geschiedenis. Na zo'n 2000 jaar en met nog zo'n 2000, ruwweg dan, hè? Na zo'n 2000 jaar en nog zo'n 2000 jaar te gaan tot op het aanbreken van het nieuwe verbond, zodat de mensen de eerste helft van de oud-testamentische geschiedenis nog nooit van die wet hadden gehoord, want die was er gewoon niet. God had verzuimd hem te geven, zeker. Ja, hij was er in ieder geval niet. En verder werd die wet gegeven alleen aan dat volkje wat uit, nou ja, 600.000 man, maar niettemin een volkje. Een volkje wat verlost werd uit Egypte en de rest van de volken kreeg die wet ook niet. Waarna bovendien bleek dat een groot deel, het grootste deel eigenlijk van Israël sowieso nooit onder de wet geleefd heeft. Zodat alleen het tweestammenrijk van Juda overblijft wat inderdaad bij gelegenheid, vooral na de ballingschap, dan nog op een of andere wijze ooit onder die wet leefde. Welke zegen brengt de wet nou eigenlijk mee dan? Merendeel van de mensheid, ver uit het grootste deel, heeft hem nooit gekend, heeft hem nooit ontvangen. En het deel wat hem ontvangen heeft, heeft er zich niks aan gelegen laten liggen. En als u het mij vraagt, een groot deel van het volk heeft meteen de vlucht genomen om inderdaad onder die wet niet te hoeven leven. Omdat men begreep dat het een vloek was. Dat het nou helemaal niet kon. Dat is wat er gebeurd is. Zie? Maar daarnaast liep gewoon die belofte van geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, liep het verbond wat God bevestigd had aan Abraham en bevestigd had op Christus, want het was een verbond dat gesloten werd met Abraham, maar aangaande de Christus en de wet staat er volledig buiten. Dat is wat hier gezegd wordt. En waar wij leven onder het nieuwe verbond, is het weliswaar zo dat het nieuwe komt min of meer ter vervanging van het oude, hoewel dat ook nog maar zeer de vraag is, maar min of meer, het is te verdedigen, vrij goed. Maar aan de andere kant, dat nieuwe verbond ligt niet in het verlengde van het oude, komt niet voort uit het oude, is niet gebaseerd op het oude verbond, namelijk de wet. Het is gebaseerd op de belofte aan Abraham. En de wet staat er volledig en ook volledig buiten. Waartoe is dan de wet? Ja, maar dat is de vraag in vers 19. Waartoe is dan de wet? Want als men deze dingen begrijpt, is dit de meest voor de hand liggende en eigenlijk ook de enige echte vraag. Waartoe is dan de wet? Wat was dan de zin daarvan? Nou, het antwoord daarop werd eerder al gegeven in de Romeinenbrief. En hier wordt het nog eens bevestigd. Er staat, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Maar u begrijpt toch dat overtredingen wat anders is dan zaligheid? Het is tegenovergestelde daarvan. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Hetgeen in ieder geval betekent dat waar de wet is, daar zijn overtredingen van de wet. Zodat in de praktijk door de wet, een toepassing van de wet, zonden toenemen, want er komen overtredingen bij. De Romeinenbrief zegt, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. U weet wat een overtreding is? Als er geen wet is, kun je hem ook niet overtreden. Dus zonder wet geen overtredingen. En de wet werd gegeven om der overtredingen wil, dat wil zeggen opdat men die zou overtreden. En vervolgens, hoewel het hier niet uitgebreid wordt toegelicht, vervolgens is wel degelijk de gedachte dat door die wet zou blijken dat de mens niet alleen zondigt, maar dat hij inderdaad niet anders kan. Dat hij namelijk in wezen een zondaar is. Het is de gedachte die ontwikkeld wordt in Romeinen 7 en voor een deel nog in Romeinen 8. Waar inderdaad gezegd wordt dat door de wet kennis van zonde is. Dat staat trouwens nogal eerder in de Romeinen. Door de wet is kennis van zonde, niet van zonden, maar van zonde, van de zondige natuur van de mens namelijk. Want nog in onze dagen hebben zelfs christenen het idee dat zij niet weten hoe zij leven moeten. Dat weten ze niet. Dat is ook moeilijk. Maar dat is het probleem niet echt. Het probleem is niet hoe wij leven moeten. Het probleem is dat hoe wij ook leven moeten, wij kunnen het niet. Dat is het probleem. En omdat wij ons niet kunnen houden aan wat voor voorschriften dan ook, daarom vragen wij onszelf, hoe moeten we dan leven? En er komt iemand die zegt, nou, die voorschrijven van gij zult dit en gij zult dat en vooral natuurlijk, gij zult niet en gij zult niet enzovoort. En dan zeggen we, oh ja, dat is makkelijk, dan weten we dat, dan kunnen we ons daaraan houden enzovoort. Waarmee we trouwens in werkelijkheid de verantwoordelijkheid voor ons leven volstrekt afschuiven. Nooit over nagedacht? Als iemand anders ons zegt hoe wij leven moeten, dan zijn die anderen die het ons zeggen meteen verantwoordelijk. Ik ben er stellig van overtuigd dat zoveel mensen, christenen in het bijzonder, zich door anderen de wet, maar ook een wet laten voorschrijven, omdat ze dan niet meer zelf de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen. En de verantwoordelijkheid afschuiven aan mensen die ze daarvoor hebben aangesteld, die daarvoor betaald worden en die geacht worden daarvoor gestudeerd te hebben. Wat trouwens een misverstand is, maar goed. Zo gebeurt dat. En als er dan wat fout is, ja, die en die heeft het gezegd. Hè? Maar zo werkt het niet. Bovendien, het is zo naïef als. Dus eerlijk waar, dat is zo verschrikkelijk naïef. We hadden het in de pauze even over de verkeersregels. Wij worden alle geachte verkeersregels te kennen, maar u denkt toch niet dat het helpt? Of hebben u nog nooit een verkeersregel overtreden? En was u dat van plan om dat te doen, toen, die verkeersregels overtreden? En dan hebben we het nog maar over iets eenvoudigs als verkeersregels. Men kan zich er niet aan houden, wat het ook is, er zijn altijd omstandigheden waardoor het onmogelijk is, ondanks welke goede wil dan ook, om ons daaraan te houden. En in werkelijkheid ligt het natuurlijk nog veel beroerder, want het is niet meer zo dat we af en toe een keer helaas plotseloos, zal ik maar zeggen, ons er niet aan houden, maar in de praktijk blijkt het tamelijk systematisch te gebeuren. Zo is het nou eenmaal. Wij kunnen niet anders. Het is een idee fix. Dat is een hondje. Een idee uit de klassieke literatuur, broeder, ja. Maar het is een waar idee. Te denken dat als we nou maar een goede wet hebben, dan komt het verder met ons wel goed. Dat is namelijk niet zo. En als dat toch niet zo is, wat heeft die wet er dan mee van doen? Maar het hele punt is dat God de mens die wet gegeven heeft, opdat zou blijken dat de mens niet alleen zondigt, maar dat hij zich niet aan regels kan houden. Hij is namelijk een zondaar. Dat is het verhaal. En dat is ook wat in Romeinen gezegd wordt. Door de wet is kennis van zonde, namelijk van de zondige natuur van de mens. Nou goed. En in de praktijk is het zo, in Romeinen worden heel laconiek onder woorden gebracht. Er wordt gezegd, nou ja, waar de wet dus werkt, dan neemt de misdaad toe. Dan neemt de zonde toe. Dan wordt de misdaad te meerder. Zodat u me ziet dat de wet een averechtse uitwerking heeft op een mens. Doet de zonde toenemen, doet de misdaad toenemen enzovoorts. Maar staat er dan, en waar de zonde te meerder is, er is de genade veel meer overvloedig. Staat in mijn Bijbel. Statenvertaling, kan niks meer miswezen. Dat is prima, zo is het ook. Dat maakt voor God namelijk toch niks uit, want God rekent de mens de zonde niet toe op voorwaarde dat hij gelooft. Voor God maakt het dus sowieso verder niks uit. Maar de wet is een aanschouwelijk voorbeeld voor ieder mens, waarin gedemonstreerd wordt dat de mens inderdaad een zondaar is en niet tot goed in staat is. Hoe goed die wet ook is en hoe goed ook zijn goede voornemens zijn. Dat is waar het om gaat. En dat hoeft men niet te leren doordat men zelf onder die wet leeft. Dat kan men ook leren gewoon uit de Bijbelse geschiedenis. En daar is die Bijbelse geschiedenis voor. Het is een beetje triest voor dat volk. wat dat aan de lijve heeft moeten ondervinden, maar niettemin, zo is het. En al die dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden enzovoorts. Zo staat het er ook. Daarom heeft God die wet ook niet aan alle mensen gegeven, maar alleen dat specifieke volk. Als aanschouwelijk onderwijs. En wat er van gebeurd is, wat er van terechtgekomen is, wel, ik heb net gezegd, als je de geschiedenis van de wet volgt, dan blijkt dat de wet, of wat er voor door moest gaan uiteindelijk, slechts gebleven is bij het Joodse volk. Maar toen het evangelie gepredikt werd, was het juist hetzelfde, precies datzelfde Joodse volk, levend onder wat er van de wet over was, dat de Heer Jezus verwierp en in onze dagen officieel als volk stokongelovig is. Stok, verhard namelijk, verstokt. Juist door de wet, want de wet stond hen in de weg om te komen tot geloof. Dat is wat de schrift ervan zegt. En als er dan al één volk zondig is in onze dagen, voor zover een verschil is dan, als er dan een volk als volk zondig is, is het juist dat volk wat onder de wet leeft. En niet alleen doordat er dan dus ook overtredingen zijn, maar juist omdat het woord van God afwijst en in het bijzonder de Heer Jezus heeft afgewezen. Ja, dat is waar het om gaat. En daarom is het evangelie kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood. Ik denk altijd, zij hebben het hardste nodig. Juist omdat ze het zwaarst onder de wet geleefd hebben. Nou, hoe dat ook zij, want we waren eigenlijk nog niet in vers 19, maar bij vers 17. Hoe dat ook zij, het verbond dat tevoren door God, van God, vastgesteld is op Christus, dat is dus het verbond met Abraham en zijn zaad, namelijk Christus, dat verbond wordt door de wet, die pas 430 jaar later kwam, niet krachteloos gemaakt. Kortom, de wet doet de belofte niet. De belofte blijft gewoon bestaan. Daarom zeg ik ook altijd dat de bedeling der belofte ook nog gewoon doorduurde, om zo te zeggen, doorwerkte, ook in de dagen van de wet, het hield niet op. Dat is de fout weer van de andere kant, de fout van dispensationalisme, waar men zegt de bedeling van de belofte hield op toen de wet kwam. Dat is net zo goed een misverstand. De belofte draaide gewoon door, bestond gewoon door. Het zou pas vervuld worden op Christus, staat hier ook. Zodat er een doorgaande lijn is van Abraham tot op Christus en tot op het nieuwe verbond.